Goedemorgen jongens en meisjes, broeders en zusters, allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Eerste lentezondag in 2009. Vanmorgen gaat voor dominee De Jong. Ook de gasten zijn van harte welkom. We vinden het fijn dat u er bent en hopen dat u met ons een goede en gezegende tijd zult hebben. Ook een hartelijke groet aan allen die op andere wijze nu of later met ons meedoen. De kinderbijbelgroep 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar, maar niet tienergroep 2. Ook al staat het misschien op bord, je kan het niet zien vanaf hier, maar niet. Goed. Gistermorgen, zaterdagmorgen, is in alle vroegte 3:15 onze zuster Greetje de Bruin overleden. Aanstaande donderdag zal er in het kerkgebouw van de protestantse gemeente Het Kruispunt, Slachthuisstraat 22, in Gelderop, een dankdienst worden gehouden. Deze dienst begint om 11:00. Vooraf is er gelegenheid om schriftelijk te condoleren. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de protestantse begraafplaats aan de Nunesseweg in Gelderop. Na de begrafenis is er gelegenheid de familie persoonlijk te condoleren in bovengenoemd kerkgebouw. Nu zingen we gezang 15... Vers 1, 3 en 4. Na Fotum en Groet zingen we lied 52 uit de eigen bundel. Nu gezang 15, vers 1, 3 en 4.
Laten we met elkaar een moment stil zijn. Oog in oog met onze sterfelijkheid belijden wij ook aan het begin van de nieuwe week dat wij onze hulp en verwachting zoeken in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet ophoudt met het werk dat zijn hand eenmaal begon. En God treedt ons aan het begin van de nieuwe week met deze woorden tegemoet. Genade is er voor u en vrede. Van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Kinderen en degene die de kidsprays leiden, willen graag wat ruimte om echt te kunnen oefenen. Dus wat mij betreft kunnen ze nu naar boven. Jij wordt voor een karretje gespannen. Ik wil in deze dienst graag ruimte maken voor een gezamenlijke schuldbelijdenis en ook een woord van God, die wij genadeverkondiging mogen noemen, in ons midden leggen. Wij beginnen met een schuldbelijdenis en sluiten bij die schuldbelijdenis aan door stil te staan bij het lijden dat de Heer om die reden heeft geleden. Wij zingen na de schuldbelijdenis gezang 177, vers 1, 2 en 7. Laten we nu samen bidden en onze schuld belijden. Vader in de hemel, vol van genade naar ons mensen, komen wij vol van overtreding en tekort voor u en bij u. En we belijden. Dag na dag proberen we elkaar recht te doen. Soms met weinig resultaat. Wij proberen elkaar te geven wat u ons gunt. Maar we slagen er lang niet altijd in om dat ook werkelijk te doen. Daarom belijden wij hier met elkaar onze schuld en vragen we elkaar en u, God, vergeving. Niet altijd slagen wij erin om een naaste te zijn voor de mensen waarmee wij leven. Soms lopen wij over gevoelens van anderen heen. Soms vergeten we werkelijk te luisteren. En doen we daarom juist hen pijn van wie we het meeste houden. Daarom belijden we u onze schuld en vragen elkaar en u, God, vergeving. Soms, God, willen we meer dan we kunnen. We ervaren onmacht tegenover de machten van het kwaad. Soms weten we ons eerder slachtoffer dan schuldenaar. En daarom komen we ook met onze onmacht. Heer, kom ons in onze onmacht te hulp. Kom met uw kracht in onze zwakheid. Zo bidden wij in de naam van uw Zoon, onze Heer, Jezus Christus. Amen. Laten wij nu luisteren naar de genadeverkondiging en ook in ons hart van harte geloven dat deze woorden ook voor ons persoonlijk bedoeld zijn. Wij bevestigen de genadeverkondiging met het zingen van gezang 192, vers 1, 5 en 6. En zo zingen we Gods genade ons hart binnen. Gezang 192, vers 1, 5 en 6, na de genadeverkondiging. En dan mogen we tegen elkaar zeggen, van harte en oprecht en steeds weer, bij u Heer is vergeving. Laat uw vergeving door onze oren gehoord worden. Laat uw vergeving in ons hart en leven een plek krijgen. Wil ons zo God vergeven waarin wij elkaar tekortgeschoten hebben, naar uw liefde en ontferming. En geef ons uw vergeving alle dagen tot in eeuwigheid. En neem zo weg alles waarin wij met elkaar tekortgeschoten zijn. Bij u, Heer, is vergeving. Help het ons dag in dag uit te geloven. In Jezus' naam. Amen. Laten we nu samen bidden dat het woord van God tot in ons hart mag komen. Laten we samen bidden. Vader in de hemel. Wat een prachtige woorden mochten wij horen en zingen. Wat schitterend om elkaar toe te zingen. En onszelf in het hart te zingen dat uw liefde een groot geheim is. Hier in deze lijdenstijd worden wij daar nog weer eens bij bepaald. Wat is het toch wat u beweegt? Wat is het toch dat u liefde kunt blijven opbrengen voor mensen? Hoe diep ze ook zitten. Hoe ver ze ook gaan, uw liefde blijft. Heer, het is een wonder in ons ogen. En het is iets dat voor ons een geheim blijft, waar we de vinger niet achter kunnen krijgen. Heer, help ons zo het geheim van uw liefde met elkaar te delen. Die liefde zelf te ervaren, te ontvangen en op onze beurt door te geven waar we dat kunnen. Help ons zo ook vanmorgen stil te staan bij het geheim van uw liefde. Help ons daar oog en oor voor te krijgen. En wilt u zo door uw geest spreken tot ons hart. En geef dat we opnieuw verrukt en verwonderd raken over wie u bent. En hoe u met ons omgaat. Heer, spreek ons zo aan. Juist ook nu we opnieuw als gemeente in aanraking gekomen zijn met het sterven. En zo ook met onze eigen sterfelijkheid. Heer, help ons te geloven in de kracht van uw liefde. In de kracht van uw almacht. Die midden in de dood het leven kan wekken. Die midden in alle haat liefde tevoorschijn laat komen. Die midden in al het geweld recht kan doen. Heer, help ons zo zicht op u te krijgen. Ieder in ons eigen leven. Zo bidden wij. In Jezus' naam. Amen. Wij lezen vanmorgen verder in het boekje Jona. We zijn toe aan het laatste hoofdstuk. En daarmee dus ook vooralsnog aan de laatste preek, in ieder geval van mijn kant over Jona. We gaan dat nu lezen en Niek Pelleboer zal het voor ons lezen. En Niek, wil jij beginnen bij hoofdstuk 3, vers 10?
Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had, hun aan te doen. En hij deed het niet. Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. Hij bad tot de Heer. Ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsus vluchten. Ik wist het wel. U bent de God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Laat mij maar sterven, Heer. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar de Heer zei: is het terecht dat je zo kwaad bent? Nadat Jona Nineveh had verlaten, was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij had daar een hut gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. Nu liet God, de Heer, een wonderboom opschieten om Jona schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de plant. Maar de volgende morgen, bij het aanbreken van de dag, liet God de plant door een worm aanvreten, zodat hij verdorde. En toen de zon opkwam, liet God een verzengende wind uit het oosten waaien. De zon brandde zo op Jona's hoofd, dat hij door de hitte werd bevangen. Hij bad om te mogen sterven. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar God zei tegen Jona: is het terecht dat je zo kwaad bent over die plant? Jona antwoordde: ik ben verschrikkelijk kwaad en terecht. Toen zei de Heer: als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven doen en die jij niet hebt laten groeien, een plant die in één nacht opkwam en in één nacht verging, zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh, die grote stad waar meer dan 120.000 mensen wonen, die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen? En dan nog al die dieren.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, geliefde. In Jona 4 struikel je direct over Jona's grote ergernis. En weer duikt daar het woord groot op. We zijn al een grote stad tegengekomen. We zijn een grote wind tegengekomen. We zijn God tegengekomen in al zijn grootheid. En hier een mens in al zijn grootheid. Of moeten we zeggen kleinheid. Een grote ergernis. Jona die verschrikkelijk boos is. Het past in het plaatje van dit boekje. Groot. Alles wordt min of meer uitvergroot. En ook de ergernis van Jona is zo groot. God kwam terug op wat hij gedreigd had Nineveh aan te doen. Hij deed het niet. En die reactie van God valt ongelooflijk slecht bij Jona. Wekt grote ergernis. Hier was hij altijd al bang voor geweest. Dit had hij al lang geleden aanzien komen. Hij wist het wel. U bent een God, zo zegt hij het hier prachtig, die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Jona kent zijn Bijbel. Jona kent, zou je kunnen zeggen, God, zoals die in de Bijbel wordt voorgesteld. Jona weet hoe deze woorden werkelijkheid werden in het leven van Israël. Na de zonde met het gouden kalf, nadat Israël massaal God de rug toegekeerd had, openbaarde God zich, liet God zich kennen als een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Dat zijn de woorden die klinken uit de mond van Mozes als het gaat om Gods reactie op de zonde van het gouden kalf. Zo is God. Daarin wordt God ten voeten uitgetekend. En daarmee staan we eigenlijk voor de kern, voor het hart van het boek van Jona. Gods goedheid. Of misschien is het nog beter om te zeggen, we staan hier voor onze menselijke worsteling met die goedheid van God. Want wat Jona doet, is God verwijten dat hij goed is. Jona kan met Gods goedheid niet uit de voet. En onze eerste reactie is op zo'n moment: Jona, Jona, Jona. Dat kan toch helemaal niet? Jona, jij zou hier net als Job de hand op je mond moeten leggen. Jij zou er het zwijgen toe moeten doen. Hoe haal je het in je hoofd om vragen te stellen bij Gods goedheid? Dat doe je niet. Dat hoort niet zo. Als je Gods goedheid toch ter sprake brengt, pak het dan met beide handen aan. Want het is onverdiende genade. Wie ben jij, Jona, om God te verwijten dat hij goed is? Wij hebben dus zo onze vraag. Bij Jona's reactie zijn grote ergernis. En wij zijn niet de enigen die daar vragen bij stellen. God doet dat ook. Zo lezen we in vers 4 en 9. Tweemaal klinkt daar die vraag uit Gods mond. Is het terecht, Jona, dat jij zo kwaad bent? Als wij vragen hebben bij Jona's ergernis, dan zijn dat eigenlijk geen echte vragen. De vraag stellen is hem eigenlijk al beantwoorden.
Wij vinden dat Jona het niet past om zo te reageren op Gods goedheid. Onze vragen zijn dus eigenlijk retorische vragen. Hoe haal je het in je hoofd? Natuurlijk zijn wij blij met Gods goedheid en stellen wij daar geen vragen bij. En jij dus ook niet, Jona. Jona heeft wat ons betreft geen enkel recht om boos te zijn. In ieder geval om zo boos te zijn. Hij kan maar beter zijn mond houden. Zo zijn onze vragen bij het optreden van Jona eigenlijk geen echte vragen. Het oordeel zit er als het ware al onder en in. Wij vinden het niet gepast. Bij God is dat anders. Gods vraag is een echte vraag. En daarmee neemt God Jona's worsteling serieus. Wat dat betreft lijkt Jona hier sprekend op Job. Ook Job krijgt van God alle ruimte om met God te worstelen en te strijden. Om zijn vragen te stellen bij wat God doet. En zo krijgt Jona net als Job van God, alle ruimte om boos te zijn. Gods vraag is een echte vraag. Ben jij terecht zo boos, Jona? En er komt, ik weet niet of het u is opgevallen, ook geen antwoord op die vraag. Ja, het antwoord van Job. Ja, terecht ben ik boos. Terecht. Dat is het antwoord op de vraag, ben jij terecht boos? En God dan? Hoe reageert God dan? Zegt God dan niet van, hoe haal je het in je hoofd? Wat denk jij nou als klein mens? Dat jij vragen kunt stellen bij mijn goedheid? Nee, bij God blijft de vraag staan. Hier in het boekje Jona. Het laatste wat we in dit boekje zien is een vraagteken. Is het u opgevallen? Het boekje Jona eindigt met een vraag. Jona, als jij dan al zo verdrietig en boos bent rondom die boom, zou ik dan geen verdriet kunnen hebben en mogen hebben om Nineveh? Vraag. Geen antwoord. We lezen het in vers 11. Zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh? Zo vraagt God aan Job. Jona stelt vragen hier bij Gods goedheid. En God stelt op zijn beurt vragen bij Jona's boosheid. En in dit boekje blijft die spanning bestaan. Het heeft een open eind, dit boekje. En dat open eind dwingt ons als het ware om nog even terug te gaan. En nog eens even te kijken, wat gebeurt hier nou eigenlijk? En ook nu blijkt weer in dit hoofdstuk dat Jona niet zozeer een boodschap heeft, maar veel meer een boodschap is. Wat Jona hier doet en waar hij van God de ruimte voor krijgt, is eigenlijk de boodschap. De vragen die Jona hier stelt bij Gods goedheid zijn blijkbaar vragen die een mens kan en mag stellen. En dat wij ze mogen stellen, blijkt niet alleen hier. We komen die vragen vaker tegen in de Bijbel. Ik denk maar even aan het verhaal van de werkers in de wijngaard. Daar komen verschillende mensen werken in die wijngaard. Je hebt werkers van het 11e uur die op het laatste moment instappen. En mensen van het 1e uur die vanaf het begin zich actief in de wijngaard opstellen. En dan is het einde van het verhaal dat al die werkers, zowel die van het 1e uur als van het 11e uur, het laatste uur, hetzelfde krijgen uitbetaald. En dan beginnen mensen ook te mopperen en boos te worden. En dan stelt God bij monden van Jezus de vraag, zijn jullie nou boos omdat ik goed ben? En om nog een bekend verhaal te noemen, is dat van de verloren zoon. Als die verloren zoon weer bij zijn vader thuiskomt en door zijn vader royaal onthaald wordt met een geweldig feest, fijn dat je er weer bent, dat je weer thuisgekomen bent, wordt de thuisgebleven broer boos. Hij kan het feest niet meevieren en verwijt zijn vader dat hij voor die verloren zoon zo royaal is. Ik ben al die tijd bij u geweest. Ik heb u trouw gediend. En kijk nou eens naar die leegloper. U haalt hem binnen met een royaal feest. Heb ik eerlijk gezegd nog nooit gehad. Weer die boosheid over Gods goedheid. Blijkbaar zit dat als het ware bij ons mensen ingebakken. Dus wij kunnen met z'n allen heel hard roepen, die grote ergernis van Jona heeft eigenlijk geen pas. Blijkbaar is het helemaal niet zo vreemd wat Jona doet. Ik zou bijna zeggen, het is eerder menselijk. Wij hebben allemaal zo onze vragen. Wat laten we nou wel wezen? Het is natuurlijk prachtig dat God zo goed is voor Nineveh. Maar horen we het wel? God is goed voor Nineveh. En gaat God daarmee dan niet voorbij aan al het onrecht dat Nineveh ooit gedaan heeft? Nineveh is bij uitstek de stad van het geweld. Aan Sodom en Gomorra gelijk, zo suggereert hoofdstuk 3. Er is geen ruimte voor de zwakke, geen ruimte voor de vreemdeling, voor de wees en de weduwe. Nineveh ziet de zwakken en de kleinen niet staan. Geweld, dat is wat in die stad de toon zet. Rechten van mensen worden daar met voeten getreden. En hoe kan God dan goed zijn voor zo'n stad? Je wilt toch niet geloven dat Hitler genade krijgt? Je wilt toch niet geloven dat iemand als Saddam Hussein of Stalin door God gewoon aangenomen wordt? En dan heb ik het nog niet over de kleine, tussen aanhalingstekens, ellende die mensen mee kunnen maken. Je wilt toch niet geloven dat als je slachtoffer bent van misbruik, dat je het dan goed vindt, dat God het wel goed vindt? Dit is toch onmogelijk wat God doet? Nineveh de hand boven het hoofd houden. Hoe kan God goed zijn voor deze stad? Dat is de vraag van Jona. Daar worstelt Jona mee. Die kan het zich niet voorstellen dat God voorbij gaat aan alle onrecht en geweld. Laat God hier geen genade voor recht gelden? En wordt genade zo God niet geweldig goedkoop? Je kunt blijkbaar maar doen wat je wilt in deze wereld. U vindt het toch wel goed. Mag Jona zich daaraan ergeren? Ik zou bijna zeggen, van ons mag hij dat waarschijnlijk niet. Maar God geeft hem hier de ruimte. Die spanning tussen genade en recht maakt Jona hier geweldig boos. En wat mij betreft is het heel herkenbaar. Menselijke boosheid om Gods goedheid, om die overvloed van genade. Het is eigenlijk een thema wat je dus voortdurend terugkrijgt in de Bijbel. Mensen die worstelen met Gods goedheid. Hoe kan hij bij die tollenaar gaan eten? Hoe haalt Jezus het in zijn hoofd? Weet hij wel wie dat is? Weet hij wel wat hij aangedaan heeft? Wat hij mij heeft aangedaan? En Jezus gaat zo bij hem eten? Ik kan het niet verdragen. Zo zegt Jona. En ik denk diep van binnen heel veel van ons met Jona. En wat heeft God daar dan op te zeggen? Gods reactie op Jona's boosheid is een wonder van genade. God laat Jona nu zelf van zijn goedheid proeven. En dat staat er ook bij, om de ergernis, om Jona's boosheid te verdrijven. God laat een wonderboom opschieten. Een wonderboom die schaduw geeft. En Jona is oprecht blij met die boom. uiteindelijk echt schaduw. Genade maakt een mens blij. Genade doet je goed. En Jona heeft Gods genade ervaren, aan de lijve ervaren, in de schaduw van die wonderboom. Jona heeft ervaren dat leven zonder genade, zonder Gods goedheid, dat is zitten in de brandhete zon. Dat is gekweld worden. Dat is verschrikkelijk. Het zijn beelden uit het Midden-Oosten. Leven met genade is in dat hete Midden-Oosten zitten in de schaduw, waar je op adem kunt komen. Leven met of zonder genade, het is een wereld van verschil. Verkoelende schaduw of verzengende hitte. En Jona heeft alle twee ervaren. Want toen de wonderboom verdween, kwam de verzengende hitte. Jona heeft toen dus ook ervaren wat het is om buiten Gods genade en goedheid te leven en te staan. En Jona werd er niet blij van. Zo treedt God Jona tegemoet. Alsjeblieft, ik laat je even proeven wat mijn goedheid betekent. Je zou kunnen zeggen, het beste geneesmiddel. Ervaar het maar aan de lijve. Ontdek het maar, wat mijn goedheid betekent. Misschien gun je dan de goedheid ook aan die ander. En nadat God dat gedaan heeft, stelt u dus nogmaals de vraag, ben jij terecht boos? En stelt er vervolgens een vraag bij. Mag ik dan misschien verdriet hebben? God heeft pijn om de ondergang van meer dan 120.000 mensen en veel vee. Zo kijken we God als het ware in het hart, in die laatste woorden van het boekje Jona. God huilt om al die steden die kapot gaan en kapot maken. God huilt om mensen die anderen allerlei vormen van geweld aandoen. God huilt om al het geweld dat er in het klein en het groot wordt gepleegd. God is daarover intens verdrietig. En ik zou bijna zeggen, hij vraagt ons toestemming om dat te mogen zijn. Zou ik dan niet verdrietig mogen zijn over alles wat er op dat punt in deze wereld gebeurt, Jona? Gemeente van Eindhoven, zou ik daar niet verdrietig over mogen zijn? Jona, jij had al een grote mond toen die wonderboom verscheen en verdween. Dat gaf bij jou al verdriet. Iets waar je niks voor gedaan hebt. Iets wat je zomaar in de schoot geworpen werd. Een plant, een boom. En jij bent verdrietig en boos. Niks gedaan heb je voor die boom. En toch al zo'n reactie. Zoveel pijn en verdriet. Zou ik dan niet verdriet mogen hebben om al die mensen die ik gemaakt heb, de wereld die ik in het leven geroepen heb, een wereld en een samenleving die zo verziekt raken dat de zwakken en de kleinen er geen ruimte meer vinden. Zou ik daar niet verdrietig over mogen zijn? Die vraag stelt God aan Jona en daarmee aan ons allemaal. Hij wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat. Zelfs niet de geweldenaars. Een wonderlijk boekje is het, Jona. Een boekje dat eindigt met een vraag van God aan ons. Nu is geen antwoorden van God op onze vragen, maar een vraag van God aan ons mens. Een vraag die overigens door Jona niet meer beantwoord wordt. En sommige uitleggers zeggen dan wat ik net zei. Dit is dus een vraag aan ons. Zou God dan niet verdrietig mogen zijn? Maar het bijzondere is dat het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel, antwoord geeft op deze vraag. En dat antwoord komt niet van mensen. Ja hoor, God, u mag verdrietig zijn. Nee, het antwoord komt van God zelf. God stelt de vraag aan ons, maar hij komt uiteindelijk met een antwoord. God zelf heeft het open eind van het boekje Jona van een slot voorzien in de gave van Jezus Christus. Want in Jezus Christus komen recht en genade samen. De zonde wordt veroordeeld in het lijden en sterven van hem. De schade wordt hersteld in zijn gehoorzaamheid tot op het eind. Gods goedheid wordt geproefd in het feit dat hij van God verlaten is geweest, opdat wij nooit meer van hem verlaten zouden zijn. Zo brengt Jona ons bij Jezus. En zo blijft Jona voor ons een teken aan de wand. Want Jona heeft gelijk. Het kwaad moet worden aangewezen. De waarheid moet worden gezegd. De slachtoffers moeten aan hun recht komen. Er is geen zonde en geen misdaad die mag worden goedgepraat. Maar God heeft dat recht in Jezus Christus geschonken. En zo blijft hij zoeken naar de harten van mensen die hij geschapen heeft. Deze vragende woorden van God, of hij niet verdriet zou mogen hebben, zijn de laatste woorden van dit boekje. Dat verdriet van God krijgt woorden en wordt zichtbaar op Golgotha. Zie de mens. Ja, zie God. Intens bewogen met ons mensen en deze wereld. Want hij wil niet de dood van een zondaar, maar veeleer dat hij zich bekeert en leeft. Jona stelde daar vragen bij en geeft zo ons zicht op Gods antwoord, Jezus Christus, en die gekruisigd. Amen. Psalm 146.
Mijn naam is Bert-Jan van den Berg en ik ben vandaag ouderling van dienst. Mocht u naar aanleiding van deze dienst nog vragen hebben over onze gemeente, na afloop van deze dienst sta ik samen met de predikant achter om eventueel vragen te beantwoorden. Misschien dat afgelopen week of deze dienst aanleiding heeft gegeven om zo meteen te komen voor persoonlijke voorbeden. Er zijn leden van onze gemeente die straks in de buurt van de piano graag dit samen met u willen doen. Dit geldt ook voor de gasten. De organist vanmorgen is Asko Peten. De collecte is voor Felix Kohol. Vanmiddag gaat voor emeritus predikant dominee De Jong uit Zeist. En dan volgende week. Volgende week begint de zomertijd. En dan mogen we allemaal weer een uurtje eerder opstaan. Oftewel, wij beginnen om 9:30. Als u er ook bent, kunt u met ons meedoen. Na afloop van morgen is er gelegenheid om koffie te drinken. En ook u bent daarbij van harte welkom.
Even, de kinderen komen nog wat doen.
Goedemorgen allemaal. De lente is begonnen. En wij hebben boven een heel mooi lenteliedje gezongen. Het eerste couplet gaat over de lente. Een paar kinderen houden een plaat omhoog. Het tweede couplet gaat over het paasverhaal. Op weg naar Pasen. Heel veel succes. Je hebt goed geoefend. Zet hem op.
Dan is er nu gelegenheid uw gave te geven voor Felix Kohol. Bij onze gebeden willen we uiteraard stilstaan bij de familie De Bruin en hun naam. Bij God noemen Hans, Fiona en Jaap, Roland en Annemiek. Dat zij deze dagen voorafgaand aan de begrafenis en de dagen erna kracht en troost mogen vinden. We willen ook de namen noemen van Wendy en Hendrik Elzenaar. Wendy worstelt, zoals u weet, al jaren met vermoeidheids- en pijnklachten. En daar zijn onlangs nieuwe pijnklachten bijgekomen. Onderzoek zal moeten uitwijzen wat de oorzaak van die rug- en nekklachten is. De jarenlange worsteling is voor Wendy niet alleen een gevecht met haar lichaam. Het is voor Hendrik en Wendy ook een gevecht met hun plaats in samenleving en ja, ook in onze gemeente. Want doordat ze beperkt zijn in hun mogelijkheden, wordt hun wereld steeds kleiner en dus hun contacten, ook met ons, steeds minder. Zij maken zich daarover zorgen. En dat willen ze u als gemeente laten weten. Maar ze willen het ook samen met u tegen God zeggen. Wij noemen ook de naam van Gerard van der Linden. Een nieuwe ingreep is nodig. Omdat met alles wat tot nu toe gedaan is, nog niet het gewenste resultaat is bereikt. We mogen wel zeggen dat dat een tegenvaller is. We willen Gerard en Boop dan ook bij God noemen. Dan willen we danken voor het feit dat er dit weekend een catechesekamp wordt gehouden. Met als thema reizen met God. En de berichten tot nu toe zijn dat het een geweldig kamp is. En dat ze er met elkaar van genieten. En dat het een geweldig kamp is, is misschien wel aardig om dat te illustreren aan een gedicht dat een van de deelnemers heeft gemaakt. U hebt gehoord, het thema is reizen met God. En het gedicht begint inderdaad met reizen en op reis gaan. En het eindigt met thuiskomen. Prachtig,
dat zoiets in één gedicht gezegd kan worden. Op reis gaan en thuiskomen. Twee kanten van ons leven. Het gedicht gaat als volgt. Op reis gaan is de wereld rond. Op reis gaan is vertellen met je mond over fouten, over mensen, over bergen en meren, over je bekeren. Mozes ging op reis door de woestijn met steun van God. En dat was fijn. Jozef en Maria moesten ook op reis. Toen kwamen er drie mannen. Die waren ook erg wijs. Ze vonden Jezus in de kribbe en knielden om hem te aanbidden. Ook wij mogen over Jezus vertellen. Dat hoeft niet met toeters en bellen. Vertel maar gewoon dat God van ons houdt. Dat is meer waard dan zilver en goud. Hij geeft je liefde en een thuis. Ook jij mag straks wonen in Gods huis. Wij willen ook danken voor een 2B1 kamp. Dat is een kamp voor 20-plus jongeren. U merkt ook, de hoek is leeg. Ze zijn er niet. Ze zijn op kamp en ze genieten van elkaar en van God. Nou, oké, sorry. Het bekende verhaal, is de hoek half vol of is die half leeg? Hij is half vol. Ook voor dat kamp willen we met elkaar danken. Verder is het thema van deze zondag onderwijs en opvoeding. We willen dus ook inderdaad met elkaar bidden voor het feit dat wij voor elkaar mogen zorgen, ook door ons en elkaar te vertellen over God. Laten we samen bidden en danken. Vader in de hemel, we hebben vanmorgen weer even met elkaar mogen proeven aan uw goedheid. Even mogen stilstaan bij het geheim van uw liefde. Uw wonderlijke ruimte voor ons mensen en de vragen die we hebben. Uw hartelijke liefde zoals getoond in Jezus Christus. In wie wij alles hebben. Recht en goedheid. Gerechtigheid en genade. Heer, het is een wonder dat wij uw liefde mogen kennen. Dat wij van uw liefde mogen horen. En dat geeft ons de moed om met alles wat ons op het hart ligt bij u te komen. En zo willen we ook voor uw aangezicht verschijnen. En de namen noemen van Hans en Fiona en Jaap en Roland en Annemiek. En allen die om hen heen staan. Dat zij kracht en troost mogen vinden. Bij elkaar, bij ons als gemeente. Maar bovenal ook bij u. Heer, wilt u ze dragen? Wilt u bij ze zijn? Heer, we noemen u ook Hendrik en Wendy. Ze hebben andere zorgen, maar zij hebben niet minder troost en kracht nodig. En we willen u vragen of u het zo wilt maken dat de onderzoeken die gedaan zijn ook iets mogen opleveren waar Wendy en daarmee ook Hendrik mee geholpen is. Heer, dat het wat levensruimte mag geven. Dat ze kansen mogen krijgen. Om inderdaad wat meer de deur uit te komen. Ruimte te vinden om van het leven te genieten. Om samen te zijn met anderen. Heer, we willen u ook bekendmaken met hun zorgen. Over een plek in samenleving en gemeente. Heer, dat hun wereld ook zo beperkt kan worden door dit alles. Dat ze nauwelijks meer contacten overhouden. Heer, laat het zo mogen zijn. Dat wij als gemeente oor en oog en hart hebben. Voor juist mensen die uit het oog verdwijnen. Heer, help ons zo als u. Ruimte te hebben en te maken. Help ons als gemeente. er te zijn. Betrokken en beschikbaar. Heer, wilt u zo zorgen die zij op dat punt hebben wegnemen. Doordat u ze geeft wat ze nodig hebben. En als u ons daarbij kunt gebruiken, Heer, wilt u ons daar dan ook daadwerkelijk bij gebruiken. En wilt u ons op dat punt ook bij hen brengen. Wilt u zo uw zegen verbinden aan hun leven. En in het bijzonder aan wat mogelijk gedaan zou kunnen worden aan een stukje herstel. We noemen u de naam van Gerard. Heer, wat een tegenvallen. We willen u bidden, laat het zo mogen zijn dat de nieuwe ingreep datgene mag brengen wat er verwacht wordt. Heer, maar we maken ons zorgen. En we willen graag weten dat u die zorgen kent. Wilt u zo bij Gerard zijn, bij Boop? Wilt u ze ook samen in deze situatie geven wat ze nodig hebben? En wilt u zo bij hen zijn en bij allen die om hen heen staan? Heer, dank voor uw goedheid. Betoont ook in het catechesekamp dat ze daar mogen proeven dat u goed bent. Met u op weg mogen zijn, op reis gaan. Heer, wat een avontuur. Maar wat is het soms ook heerlijk om thuis te komen. Dank u wel voor wat u hen in elkaar en aan elkaar geeft. En dat u er zelf bij bent. Heer, wilt u zo ook zijn met het To Be One kamp. Geef dat ze ook daar mogen genieten van uw goedheid. En elkaar mogen aansporen en bemoedigen op de weg van het geloof. Zegent u hen. En neem onze dank aan voor wat u al gegeven hebt. Heer, wilt u zo zijn met ons als ouders en grootouders. Help ons, onze kinderen en kleinkinderen, uw goedheid te laten proeven. Help ons ook het lef te hebben soms bij uw goedheid vragen te stellen zoals Jona dat deed. Help ons zo ruimte te zien en te ontdekken steeds weer opnieuw. Voor recht en gerechtigheid, voor genade en goedheid. Help ons zo als ouders en grootouders en gemeente voor te leven wat u geeft. Wilt u zijn met het christelijk onderwijs in deze stad, deze plek? Wilt u zijn met scholen waar onze jongeren op zitten? We denken in het bijzonder aan het Christian Huygens en het Strabrecht College. Heer, wilt u die onderwijsinstellingen gebruiken om jongeren te helpen hun talenten te ontwikkelen? Wilt u zijn met allen die in onze gemeente in het jeugdwerk zitten? Wilt u ze bemoedigen en kracht geven? Wilt u ze vooral vervullen met uw Heilige Geest? En we bidden u voor de jongeren zelf. Dat zij u mogen leren kennen. Enthousiast over u mogen zijn, dan wel worden. En dat ze uw goedheid dag in dag uit mogen proeven. Ga zo met een ieder van ons. En geef ons wat u ons elke dag opnieuw gunt. In Jezus' naam. Amen. Ons slotlied is een lied van verlangen, ook een lied van thuiskomen en het thuiskomen vooral uit pijn en moeite. Laten we nu met elkaar zingen lied 42 uit de eigen bundel.
tot die dag zegt God dat hij met ons onderweg wil zijn. En dat zegt hij ons toe in de zegen. De Heer zegene u en hij behoede jou. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten. Hij zij jou genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en hij geve jou vrede.